Welkom en leuk dat u kijkt en luistert naar weer een nieuwe Vliegwielpodcast. In deze podcastreeks praat Ricardo Nielsen met verschillende succesvolle ondernemers over het ondernemerschap. Ricardo is ondernemerscoach en helpt ondernemers met het optimaliseren van de mindset. Vandaag praat Ricardo Nielsen met Mark Ringnalda.
Welkom weer bij een nieuwe podcast en deze keer hebben we Mark Ringla. Ja, welkom.
Ja, hartstikke mooi.
Ja.
Ja, hartstikke leuk Ricardo dat ik vandaag eens even bij jou kom vanuit het Hoge Noorden. Vroeg vertrokken vanmorgen hier naar Schiedam. En ja, een beetje thuisbasis, ooit 51 jaar geleden hier geboren, Rotterdammer. Ja. Dus een beetje terug naar de roots.
Ja, dus, bekend terrein voor jou.
Ja, zeker.
Ja, nou, ik vind het eer dat je heel dat stuk bent komen rijden. Dank je wel daarvoor.
Ja.
En kan je wat over jouw ondernemersverhaal vertellen? Hoe ben je als ondernemer begonnen? Kan je daar wat over vertellen misschien?
Ja, ik was niet een standaard student. Begon eigenlijk op school al dat mijn ouders zeiden van Mark, jongen, dit is niks voor jou om lang op school te blijven. Ik had ooit marketing en management willen doen in Leeuwarden. Maar mijn ouders zeiden, ga maar gewoon aan het werk. Dus ik ben direct na mijn laatste examen aan het werk gegaan als verkoper. En junior vertegenwoordiger toen de tijd nog in de tuin- en parkmachines. Dus grasmaaiers verkopen, trekkers. En dat was hartstikke leuk. En daar heb ik heel veel geleerd met NLP. Want wat is de kracht van de taal die je gebruikt om machines te verkopen? Niet om aan te smeren, dat wordt vaak gedacht, maar het is verkopen, je adviseert. En welke woorden gebruik je en welke woorden gebruik je niet? En daar heb ik heel veel geleerd. Daar heb ik jarenlang gewerkt binnen dat bedrijf. En in 2006 ben ik ooit voor mezelf begonnen in de machinehandel, eigenlijk ook meer richting de benzinestations, waar ik heel veel service ging doen, ook met reiniging. Daar heb ik nog een move bij gemaakt. Een autowascentrum heb ik gehad met een compagnon samen in het noorden van het land. En daar heb ik, die hebben we tot 2012 gehad. En ik heb nog een hoveniersbedrijf gehad met 14 man personeel.
Dus van alle markten thuis, van alles wat.
Van alles wat.
Ja.
Maar om 2011 was voor mij eigenlijk een kentering. 2011 was voor mij een moment dat ik eigenlijk een snowboardongeluk had.
Okay.
Halve dag ben ik mijn geheugen kwijt geweest. En toen dacht ik van, hey Ringnalda, waar ben je mee bezig? Dit is niet helemaal de manier eigenlijk om zo in het leven te staan. Mm-hmm. Waarbij mijn dochter toen ook tegen mij zei, papa, je hebt nooit geen tijd voor mij. En denk ik, ja, wat is nou eigenlijk belangrijk? En dan flitst het leven je even heel snel voorbij. En als je dan weer in de snelheid van het leven weer doorgaat, dacht ik van heel kort daarna, maar dit is niet de bedoeling. Besloten overal uit te stappen, te stoppen met mijn bedrijvigheid en het roer om te gooien. Om eigenlijk al meer met mensen bezig te zijn. En dat is ooit begonnen met voetreflexmassage.
Oh. Ja, dat is heel wat anders wat je nou doet.
Heel wat anders dan hypnose inderdaad. Ja. Het leuke van voetreflex is dat ik bezig was met die voeten. En die voeten die vertelden mij al wat. Ik kreeg heel veel dingen door van de cliënten of patiënten waar ik toen mee bezig was. Dan denk ik, hey, maar dit is bijzonder. Wat is dit?
Ja.
En zo door die jaren heen was ik al daarvoor alles in aanraking gekomen met Maarten Overzier. En Maarten Overzier, Maarten Overzier, ook een Rotterdammer, maar is ook naar het noorden vertrokken en is in Roden terecht gekomen. Maarten is de regressietherapeut op dit moment in Nederland en al jaren kwam ik bij Maarten. Zo af en toe eens even wat issues eraf halen. Ja.
Kan je even kort uitvertellen, want ik weet wat het is, regressietherapeut. Maar kan je in jouw woorden even uitleggen wat het betekent volgens jou?
Ja, nou, regressietherapie is eigenlijk een techniek waarbij je terug gaat kijken naar de oorsprong waar iets ontstaan is. En regressie is terug. Dat kun je doen in dit leven, maar waardoor je gaat kijken naar trauma's of naar ballast. Of het hoeft niet eens trauma's te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een hoogtevrees of andere issues in jouw leven die jou tegenhouden om helemaal vrij te zijn. Daar ga je aan werken vanuit dit leven. Maar door middel van regressietherapie kan het zomaar zijn dat je terechtkomt in een vorig leven.
Ja.
Of vorige levens. En daar ruim je op. Daar krijg je inzicht, daar word je bewust. En op het moment dat je daar bewust wordt, dan zal je gaan bemerken in dit leven dat het helemaal geen issue of geen thema meer is.
Nee, het is letterlijk een ander programma wat je erin stopt. Hè? Het is een herinnering. Herinneringen hou je op.
Ja.
En ja, die transformeer je. Daar ga je anders naar kijken. En dan gebeuren er hele andere dingen.
Ja, er gebeuren hele andere dingen.
Ja.
Zo had ik ooit een keer hoogtevrees heb ik gehad. En dat was een hele leuke test. Ik zat bij Maarten in de stoel gezeten. En na 2 uur stapte ik bij Maarten uit de stoel.
Ja.
En toen dacht ik van, ik heb geen idee wat er met me aan de hand is. Ik weet niet wat er met me gebeurd is. Er zal wel iets gebeurd zijn. Geen idee. Een paar maanden later zat ik op wintersport in de lift. En toen dacht ik van, hey, dit vond ik eerst eng. En nu niet meer. Dus ik was me helemaal niet bewust van wat er eigenlijk aan de hand was geweest. Maar die hoogtevrees die ik in mijn regressiesessie heb opgelost, die was weg.
Ja.
Heel bijzonder.
Ja, het is net of je een nieuw programmaatje erin stopt. En voor een hoop mensen is het best wel zweverig. Want we hebben ook wel mensen die niks met hypnose hebben die hier naar kijken.
Ja.
Dus het is echt gewoon letterlijk een herinnering die je dus anders beleeft. Ga je anders handelen en je ga je ook anders voelen. Want het gevoel kan je dan ook niet meer ophalen van die hoogtevrees.
Nee, dat is gewoon weg.
Ja.
En het is ook bewustwording eigenlijk. Dat je gaat kijken van, hé, maar wat heb ik toen meegemaakt? Voor het voorbeeldje van het hoogtevrees bijvoorbeeld. Wat bij mij toen naar boven kwam in die regressiesessie, is dat ik van een dak afviel als klein jongetje van 6. En ik werd gespiesd. En tijdens die sessie kreeg ik heel veel pijn in mijn borst. Maar dat was die stang die dwars door mijn lichaam heen ging.
Ja.
Het was heel bijzonder dat je dat dan gaat ervaren. En wij denken vaak dat er tijd bestaat. Maar er bestaat helemaal geen tijd. Want je voelt op dat moment ook die pijn weer die je op dat moment voelde.
Ja.
En wat daar gebeurde is heel bijzonder. Ik heb daarin mijn vader en mijn moeder vergeven voor wie zij zijn. En, want ze hadden altijd ruzie. En toen dacht ik dat dat mijn schuld was. Maar het mooie is, toen ik dat heb opgelost en ik heb ze vergeven, dat ik zelf ook vrede had dat ik als klein jongetje dat leven los mocht laten.
Ja.
En toen kwam ik inderdaad een paar maanden later op wintersport, zat ik in die lift en was ik dankbaar dat ik hier dit mocht doen.
Ja.
Want ik had geen hoogtevrees meer.
Nee. Ja, ik heb er zelf ook hele mooie ervaringen mee. Ik had het zelf in de opleiding, had ik het. Eigenlijk ging de sessie helemaal niet goed.
Nee?
Nee, ik vond het verschrikkelijk voor een camera spreken. Nou, dat heb ik nu helemaal totaal geen last mee, want ik vind het hartstikke leuk.
Ja.
En ook precies hetzelfde. We deden een sessie, we gingen ergens naartoe. Voor de spreekbeurt ging iets fout. Ja, en hoppakee, anders geformuleerd, anders naar gekeken. Ja, en het was gewoon helemaal weg. Het was gewoon veranderd gewoon.
Ja.
En dan is het meestal nog wel even testen of het dan wel weg is. Maar soms weet je zelf niet meer dat je daar last van gehad hebt. En dat vind ik ook wel een interessant iets. Dat we eerst iets jaren kunnen doen. Terwijl we daarna van, maar hier had ik toch last van.
Maar dat is heel mooi dat je dat zegt inderdaad, Ricardo. Want dat is het inderdaad. Je bent op een gegeven moment, ben je dat gewoon kwijt. Het is niet meer een thema voor jou. Ja. En je bent er zelf niet eens bewust van dat je daar last van had. Dan zou een ander tegen jou zeggen van, maar Ricardo, daar had je toch eerst moeite mee om voor een camera te staan.
Ja.
En dat je nu dan denkt, oh ja. dat had ik toen.
Ja,
dat is gewoon weg.
Ja, dat is wel een mooie stukjes. En ik vind het ook best wel jammer dat het soms verkeerd gekaderd wordt door mensen van buitenaf. Omdat ze niet weten wat het is en wat het kan betekenen.
Nee.
En ik denk dat we daar ook wel een stukje over deze podcast gaan hebben. Daarom beginnen we hier ook een beetje eigenlijk
precies
over. Hè? En ik denk als meer therapeuten dit naar buiten gaan brengen, wat ze aan resultaten neerzetten en wat het met de mensen doet, dat je echt een verschuiving krijgt. En je ziet nu al de verschuiving, dat het al meer normaal wordt.
Klopt.
En eigenlijk letterlijk zitten wij allemaal in onze eigen hypnosebubbel, zo noem ik het altijd.
Ja.
Dus we zitten in onze eigen overtuigingen. We kijken vanuit een perceptie naar de buitenwereld. En we hebben daar een bepaald gedrag in. En heel vaak komt in die bubbel, kan die informatie er nog ineens in om te veranderen.
Nee.
En dat kan in ons vak, wat wij doen, dus wel.
Ja.
Dus, ja, een heel mooi stukje.
Dat is gewoon heel mooi als je daarmee mee mag werken. En, en heel veel mensen die kijken een beetje argwanend vaak naar hypnose. Nou, gelukkig wordt dat door mij, maar ook door jou en door een aantal collega's heel enthousiast wordt daar ook op social media over gepraat. Wordt het steeds meer kenbaar gemaakt. Het is inderdaad aantoonbaar bewezen in ziekenhuizen. Psychologen die ook steeds meer onderzoek doen naar de kracht van hypnose, wat je daarmee kan bewerkstelligen. Dat het in ziekenhuizen ook wordt toegepast om te verdoven of om angst weg te halen. De tandarts die het gewoon al gebruikt. Ja, dat is toch gewoon fantastisch.
Ja. En in principe gebruiken we het constant, want eigenlijk is het communicatie.
Het is communicatie.
Ja, het is niks anders dan communicatie.
Nee.
Hey, en je geeft hier ook trainingen over. Wat voor trainingen geef je hierin?
Ja, ik heb een opleiding energetische hypnose. En dat is een verschil met de gewone standaardhypnose. In de basis zijn wij bewuster van dat we natuurlijk heel veel met de stem kunnen doen. Ja. Maar wij zijn een energetisch wezen. Wij bestaan ook vanuit het werken met energie. Dat kunnen we voelbaar doen met magnetisme, met mesmerisme. Energie die we kunnen verplaatsen. En op het moment dat je energie kan verplaatsen, kun je ook zien op een gegeven moment dat er thema's opgeruimd kunnen worden. Maar toen ik een aantal jaren geleden hierachter kwam dat het op deze wijze werkte, dacht ik van ja, dan ben ik zo meteen 80, 85 en dan kijk ik even achterom, hoe is mijn leven geweest? En dan denk ik, ja, heel mooi, maar dan ga ik dood. Dan hoop ik nog wel ouder te worden, maar dan ga ik dood op een gegeven moment. En dan zeggen ze, die Mark was een fijne vent, maar jammer dat hij dat niet heeft overgebracht naar andere mensen. En toen ben ik gaan denken, ja, ik wil hier eigenlijk een opleiding in gaan geven. Dus toen ben ik in 2019 begonnen met het geven van opleidingen. Energetische hypnose. En om ook daar echt een onderscheid in te maken. Om te kijken van, wat kunnen we doen nog meer dan alleen de taal? En dat is gebruik maken van onze handen. Gebruik maken van het veld waarin programma's opgeslagen zijn. En daar werk ik dan mee. En dat is gewoon heel mooi. En daar heb ik een aantal mensen al in opgeleid. En dat opleiden doe ik in kleine groepen. Waarom in kleine groepen? Omdat ik gewoon een hele hoge kwaliteit wil neerzetten voor therapeuten. Die ook gelijk goed aan de slag kunnen. Om echt de ballast weg te halen bij andere mensen. Mm-hmm. En dat ze dat al leren tijdens de opleiding. Want dan, ik haal soms ook echte cliënten erbij. Waarop ze niet eens gaan oefenen. Die gaan ze gewoon behandelen. En dan kun je, ja, dan. Ik verbaas me af en toe wel eens wat voor capaciteit ik binnen de deur heb. En wat voor mooie sessies er gedaan worden al in het stadium van de opleiding.
Ja.
En daar heb ik een techniek in ontwikkeld. Dat is de resetmethode.
Oké, kan je daar wat over vertellen, over die resetmethode?
Ja, het resetten is eigenlijk control-alt-delete. Mm-hmm. Het resetten zoals we vroeger terugzetten in de fabrieksinstellingen. Ja. Nou, ik zet eigenlijk de mensen ook terug in de fabrieksinstellingen. Van het moment tot aan de geboorte. Of soms wel tot aan het moment van conceptie.
Ja, ja.
Want hoe is de zwangerschap geweest van je moeder? Belangrijk is het voorgesprek al heel vaak doorvragen. Waar zitten bepaalde elementen? Waar loopt, wat hebben ze meegemaakt? Mm-hmm. Heeft de moeder heel veel stress gehad? Heeft ze heel veel spanning gehad? Is er ruzie geweest? Heeft moeder gedronken? Gebruikte ze drugs? Was ze aan het roken? Dus dat bepaalt heel vaak hoe jij als kind op aarde komt.
Ja.
En het leuke is, ja, daar zijn wij ons lang niet altijd van bewust. Jij hebt je vader en je moeder uitgekozen. En omdat jij je vader en moeder hebt uitgekozen, heb jij ook een bepaalde ballast meegenomen, waarvan jij zelf nog niet bewust was dat je dat bij je had, maar dat je dat wel zeker bij je hebt. Ja. En daarmee door kan gaan. Dat resetten is dat terugzetten in die fabrieksinstellingen, maar daar komen de juiste updates overheen, waarbij jij gewoon in je kracht komt te staan.
Ja, ik vind wel eventjes altijd leuk. Ik zie ons hoofd altijd als één grote computer.
Ja.
Maar het is allemaal programmaatjes. Dus ja, we hebben bepaalde dingen geleerd. En dat doen we op een bepaalde manier. We denken dat dat onze werkelijkheid is. En daaruit handelen we.
Ja.
Ben je het mee eens?
Ja, dat ben ik. Ja, ja. Daar ben ik
omdat je het over resetten hebt. Ja, hoe zie jij het anders?
Nou, zoals je het zegt, dan klopt het eigenlijk wel. Het zit in je hoofd. Maar eigenlijk is het nog veel meer. Want we hebben los van een fysiek lichaam, wat ons motortje is die ons van A naar B brengt, waar wij als ziel gebruik van maken, hebben we een energetisch lichaam. Het energetische lichaam, dat zit ongeveer een meter, anderhalve meter om ons heen. In die energetische lichaam.
Bedoel je dan je aura?
Ja, aura. Het is eigenlijk het aura, dat zien sommige mensen zien er ook kleuren in.
Mm-hmm.
Niet voor iedereen ziet daar kleur, maar daar zit een bepaalde kleur in.
Ja.
Maar daar hebben we een energetisch lichaam. In die energetisch lichaam om ons heen, de welbekende 1,50 meter, wat ook wel eens wordt gezegd.
Ja.
Daarin zitten gewoon programma's opgeslagen. Die niet alleen in ons fysieke lichaam zitten, maar ook om ons heen zitten.
Ja.
En in dat veld, daar werk ik.
Ja, misschien ook wel een stukje leuk om te vertellen als je sommige mensen ontmoet. Dat je al zonder dat er wat gezegd is een bepaalde klik hebt of een bepaald iets hebt. Zie je dat dan ook zo met dat energieveld? Of
ja,
ja, dat, ja, dus dat ook het dan jij aantrekt of juist afstoot? Of terwijl die mensen nog niks gezegd hebben, maar dat je dan toch. Ja,
Ja, dat heeft ook te maken met in hoeverre sta jij open om informatie tot je te laten komen. Mm-hmm. Ik gebruik ook heel veel vaak tijdens mijn sessies Human Design. Ik weet niet of je bekend bent met Human Design.
Ken ik al, ja.
En met Human Design sta ik boven helemaal open. En dat betekent als ik een ruimte binnenkom, dan kan ik vrij eenvoudig intappen op de energie van de ander. En daar ga ik niet op downloaden, maar daar ga ik wel voelen van, hey, hoe is de sfeer? Hoe gaat het met iemand? En om daarmee te kunnen gaan werken. Pas ik dat heel veel toe tijdens mijn voorgesprek. En weet ik eigenlijk ook al wie ik tegenover mij in de stoel heb zitten.
Ja. Ja, dus het is niet alleen wat er gezegd wordt, maar het is veel meer dan dat.
Ja, en het leuke is inderdaad, als ik daarvan bewust ben, voelt dat ook zo. Maar misschien hebben veel meer mensen dat. Veel meer mensen op het moment dat zij in een restaurant komen en zeggen, nou, zoek maar een tafeltje uit. Dan gaan zij voelen wat voor hun een fijne plek is.
Ja, ja.
En eigenlijk bepaalt dat vaak al, ja, dat ze een bepaalde energie voelen, waar het niet fijn is of waar het juist wel fijn is, waar ze graag willen zitten.
Ja. Nou, ik heb zelf best wel last gehad om de energie. Ik sta heel erg open, ik voel het heel erg. En ik vond het best wel lastig dat ik heel veel oppikte van anderen. En ja, ik ben toen ook een Reiki-cursus en zo en allemaal aan het doen geweest. Om te kijken van, nou, wat dat dus betekent en hoe dat dus komt. En toen dacht ik van, hé, maar dit is eigenlijk een heel groot voordeel eigenlijk. Dat je het op kan pikken.
Ja.
En als je het dus meer openstelt en meer aandacht aan besteedt, ja, dan pik je het ook op. Dan ga je het ook echt oppikken.
Je gaat jezelf ook in trainen.
Ja, je traint jezelf in. Ja, en als je het gaat trainen, ja, dan word je steeds beter natuurlijk.
Ja, nou en of.
Ja. Dus dat zit ook een stukje in die opleiding, dat je daar gaat trainen ook, dat je daar nog beter in wordt?
Ja, we gaan werken en leren vertrouwen op je onderbewuste.
Ja.
En op het moment dat je gaat vertrouwen op je onderbewuste, dat die ook de waarheid zegt. Ons ego, dat zit in ons hoofd. Ons ego probeert ons vaak te saboteren.
Ja.
Maar op het moment dat wij naar binnen gaan bij onszelf, we gaan voelen wat daar daadwerkelijk aan de hand is. Dan is de kunst van de juiste vragen te stellen om bevestigd te krijgen voor jezelf dat je op de goede pad bent.
Ja, ja, en daar hebben wel heel veel mensen heel veel problemen mee. Van of ze wel op dit juiste pad zijn.
Ja, dat klopt.
Ja, we hebben natuurlijk één grote uitdaging. We hebben dit lichaam gekregen. En ja. Zie er maar mee om te gaan.
Precies. En dan denk je, ja, waarom lukken bij mij bepaalde dingen niet? En dat is het leuke. Mooi dat je dat zegt inderdaad, Ricardo. Want het is namelijk, er zitten punten achter. Er zitten namelijk ervaringen achter. Het psychosomatische van een bepaalde klacht. Waarom heb jij last ergens van? Waarom gaan bepaalde dingen niet? En waarom gaan bepaalde dingen juist wel?
Ja, ja, je lichaam wil je graag iets vertellen.
Ja.
En heel vaak staan we daar dan niet bij stil. Vooral niet als ondernemer zijn. Dan lopen we alleen maar te rennen en te doen. En dan staan we niet bij dat soort dingen stil. En juist als je bij dat soort dingen stil gaat staan, dan ga je pas echt groeien. Want dan ga je persoonlijk groeien.
Ja.
En dan krijg je bepaalde inzichten.
Klopt.
Dus,
En dat is het mooie als je daarmee gaat werken. Met die inzichten ga je werken. Dan krijg je eigenlijk al zoveel meer informatie eigenlijk om aan de slag te kunnen gaan met iemand anders.
Ja. Want je doet nog meer, je geeft opleidingen. Wat doe je nog meer? Kan je dat
nou, ik
vertellen?
Heb een praktijk. Ja? Ik ben los ervan dat ik opleidingen geef, ben ik zelf ook praktijkhoudend. Ik heb een praktijk in Workum in Friesland. Met 3 behandelunits. Waar ik samenwerk met nog een paar goede collega's. Die gebruik maken van de units om cliënten te kunnen helpen. Uh-huh. Dat doen we in Workum. Het leuke vind ik ook 1-op-1 werken met mensen. Om de shift te kunnen creëren in hun leven. En dat ze denken van, wauw, dit is bijzonder.
Ja.
En daar heb ik echt wel hele mooie wonderen heb ik meegemaakt.
Ja, want je doet het ook bij bedrijven, doe je het? Je doet bedrijven en particulier allebei? Of? Ja.
Ja? Ja, het is vanuit het bedrijf. Ik werk voor een aantal grote bedrijven. Word ik ingehuurd om de mensen te helpen. Waarbij ze niet zozeer naar de psycholoog lange trajecten moeten doen, maar dat ze vaak met 1, 2 of soms 3 sessies er alweer zijn om volledig de draad op te kunnen pakken. Of ze hebben het gevoel dat ze een burn-out induiken. Nou ja, alvorens ze die burn-out induiken, komen ze bij mij. Mm-hmm. En dan kunnen ze vrij snel voor ook aan het werk. Waardoor het een win-win situatie is. Ja. Het is niet alleen voor de medewerker is het een groot voordeel dat hij bij mij is geweest, maar het is ook een heel goed voordeel voor de ondernemer. Ja. Dat hij zijn personeel weer aan het werk heeft, maar ook op een plek heeft waar ze gelukkig zijn.
Ja. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, ja.
Ja.
Ja. En de eigenaren komen ook dan, of niet? Want...
Ja, de eigenaren zijn zelf ook wel eens in de stoel geweest. En om het zelf natuurlijk te ervaren. En dat is wel heel leuk. Als je ziet wat daar gebeurt, dan wordt daar ook al heel veel verbazing. Dat zeg je, ja, maar de volgende keer moet mijn collega, die moet dit ook. Of ik heb nog iemand in gedachten die eens even naar jou toe moet gaan. Ja. Ja, voordat je het weet, heb je praktijk vol.
Ja. Ja, het mooie is dat zo'n ondernemer ook echt... Ja, ik heb natuurlijk heel veel ondernemers, alleen maar ondernemers. Dat die echt in een bubbel zitten dat ze denken van... Ik doe dit. Ik denk dat dit goed is. En dan gaan ze dus kijken waar het allemaal vandaan komt. En denken ze, oh, wacht even. Dat is misschien niet zo heel handig. Dat ik het op die manier doe. En dat is ook wel leuk in ons vak. Dat ze echt heel anders gaan denken.
Ja.
En ja, dat vind ik wel heel mooi. Dat ze eigenlijk de volgende stap in het ondernemerschap kunnen maken. Omdat ze persoonlijk groeien.
Ja. En die persoonlijke groei is heel belangrijk. Doe jij wel daadwerkelijk de dingen waar jij gelukkig van wordt? Als marketing niet helemaal jouw ding is, dan moet je ervoor zorgen dat je iemand daarvoor hebt die dat voor jou gaat doen. Ja. Als jij het super vindt om cliënten te helpen, dan is dat fantastisch dat je dat doet. Maar zorg dat je dan iemand anders hebt die dat voor jou organiseert.
Ja. Ja, precies. Je moet doen waar je blij van wordt, hè?
Heel belangrijk. Ja. En daar zie ik bij heel veel mensen dat ze dat niet zijn. En daardoor gaan bij heel veel mensen ook nog vaak als op latere leeftijd gaan ze een shift maken. Dat ze denken, oh, maar ik wil nog die energetische hypnose tot mij krijgen. Dan wil ik mij aan de gang. Want ik vind het zo leuk om met andere mensen te werken. En op het moment dat je ziet dat ze dat gaat doen, ja, dan gaan ze lachen. Maar dan lachen ze niet alleen in hun gezicht, maar lachen ze vanuit hun hart. Want dan zijn ze daadwerkelijk gelukkig met datgene wat in werking gezet wordt.
Ja, ja. Want je geeft een stuk de opleiding, maar je helpt ze ook nog een keertje om een stukje klanten te krijgen. Daar doe je ook wat mee, hè? Vanuit ja. De opleiding. Echt als echt het veld ingaan, hè?
Ja. Ik vind het ook belangrijk op het moment dat een cliënt of een cursist eigenlijk gewoon zijn opleiding heeft gedaan. Het mooiste is dat ze verdeeld zijn over Nederland. Maar ook al zou mijn buurvrouw de opleiding bij mij doen, zou ik het fantastisch vinden. Zijn ze van harte welkom. Maar op het moment dat zij de opleiding hebben gedaan, dan hoeven ze niet allemaal maar de cliënten vanuit heel Nederland naar Workum te reizen. Maar dan heb ik ook wel eens dat ik een goede collega kan adviseren. Ga daar maar heen. Of ga daar maar heen. Dat we iemand in Rotterdam hebben. Dat we iemand in Zeeland hebben. Dat we iemand in Limburg hebben. Of in het oosten van het land. Of in het noorden. Dan verwijs ik graag door.
Ja, ja. Moeten ze wel een bepaalde voorwaarde hebben. Want nou ja, we hadden het net ook een stukje over prijs hadden we toen, ja. Toen we met deze podcast begonnen. In ons vak is het best wel lastig om voor heel veel mensen om een goede prijs te vragen. Hè?
Ja.
En een prijs zegt natuurlijk heel veel. Hè? Dat zegt heel veel over jezelf. Dat zegt over hoe jij je verhaal stelt tegen je klant. Ja. En natuurlijk marktwerking natuurlijk. Want ja, geen enkele klant wil te veel betalen.
Nee.
Dat eerste stukje, hè? Die therapeut zelf. Hè? Want die moet natuurlijk bepalen of die prijs goed is of niet goed is. Wat zijn de grootste struikelblokken, denk jij, waar ze tegenaan lopen?
Het grootste struikelblok is, wat de mensen zelf hebben, ben ik het wel waard? Sommige mensen zeggen, ben ik het wel waard om dat te vragen? Dan zeg ik soms, waarom niet? Als je bij een werkgever aan het werk bent, dan krijg je ook een bepaald loon. Of jouw werkgever, die bepaalt wel wat jij als adviseur weggezet wordt. En dat je daar 150 euro in het uur kan schrijven. Maar dat mag jij voor jezelf niet doen. Terwijl jij een locatie moet huren. Je zit bij een belangenvereniging, je moet je boel verzekeren, je moet afdrachten naar de Belastingdienst, je hebt nog andere verplichtingen, je hebt je hypotheek, je kinderen willen studeren, je hebt allemaal kosten al voor als je überhaupt nog iets verdiend hebt. Ja. Dus als jij daar 65 euro voor gaat vragen, bijvoorbeeld, kun je wel heel erg goed zijn als therapeut, maar ik denk dat je veel meer waard bent.
Ja, want het is life changing ook voor die mensen, hè?
Ja. Ja. En bij heel veel mensen, bij de cliënten zitten tussen de oren, als ik meer betaal, dan zal het wel beter zijn. En dat is niet altijd gezegd natuurlijk.
Nee, dat is waar.
Belangrijk is de kwaliteit die zij daadwerkelijk krijgen, is heel belangrijk. Uit de ervaring, dus Google reviews. Reviews via Facebook of via Instagram, dat je gedeeld wordt. En mond-tot-mond reclame werkt het allerbeste.
Ja.
Ik zeg wel eens tijdens mijn opleiding, ga een kapper behandelen. Zorg dat je een kapper behandelt. En voordat je het weet, heb je praktijk gewoon 2 maanden vol. En dat is gewoon hartstikke mooi. Want die kapper, die is de hele dag met mensen bezig. Die doet niks anders dan praten. En die had zelf misschien wel bepaalde dingetjes gehad. En daar zijn ze vanaf. Want iedereen vertelt zijn kommer en kwel bij de kapper. En als die kapper zegt, hey, ga eens even naar Mark toe. Ga eens een keer naar Ricardo toe. Nou, dan moet je kijken wat er dan, voordat je het weet, heb je de boel vol zitten.
Ja. Ja, je kan mensen echt letterlijk aanzetten om dus over je te gaan praten.
Ja.
En dat is natuurlijk wel, ja, dat is de kunst natuurlijk. Wat je zegt, mond op mond is het mooiste wat er is.
Ja.
Ja. En ja, wat je natuurlijk ook heel vaak ziet, dat ze, nou ja, wat je net al zei, ze zijn het niet waard. Van, en ja, dat zijn allemaal patronen van hunzelf, hoe hun denken dat de werkelijkheid is.
Ja, en dat komt vaak uit hun jeugd. En dan zit je weer een beetje eigenlijk in de regressie.
Ja.
Dat is natuurlijk wel weer leuk.
Ja.
Want dan ga je weer kijken van waar komt het vandaan? Ben ik het wel waard? Terwijl je vader heeft gezegd, ah, dat kun jij niet. Of je moeder zegt, ah, joh, daar moet je toch voor gestudeerd hebben. Hoe kun je dat nou doen?
Ja, heel, heel, heel interessant, want je hoort dat stemmetje, hoor je letterlijk op de achtergrond, hoor je dat nog zeggen. Hè?
Ja.
Dus dat blijft gewoon dan storen, zo'n programmaatje.
Ja. Ah, maar dat kunnen wij niet. He, daar zijn wij niet voor daar zijn we niet voor op deze aarde gezet.
Nee.
Dat moet iemand anders maar doen. Ja, holy fuck, waarom moet een ander dat doen? Nee, dat kunnen wij zelf ook.
Ja.
Maar je moet vertrouwen in jezelf. Je moet hier heel dicht bij jezelf blijven. En je moet uitgelijnd zijn eigenlijk van de masculine en de feminine energy. Dat je voelt dat je doet waar je goed in bent. En dat je dan gewoon vertrouwen in gaat uitstralen. En dat je het gewoon waard bent. En dan kan je die overtuigingen die jij van je ouders meegekregen hebt, moet je overboord gooien. Gelukkig ben ik altijd gestimuleerd door mijn ouders om te doen waar ik gelukkig van word. En wat ik ook maar zou doen, dat niet uitmaakte wat ik ze toen. Al liep ik achter de huisvalwagen. Als ik dat heel graag wilde of ik was aan het schoffelen in een plantsoen. Als ik daar gelukkig van word, dan moest ik dat gaan doen.
Ja.
Maar het belangrijkste is, zorg dat je een glimlach op je gezicht hebt. En ook weer in je hart.
Ja. Nou ja, dan klopt de energie ook, hè, waar je het over hebt.
Ja.
Hè? Als je natuurlijk heel positief en heel lachend en met plezier doet, ja, dat trekt gewoon mensen.
Ja.
Dat sowieso. Dus daar gewoon overheen stappen over dat stukje. En natuurlijk heb je wel een paar keer een goed resultaat nodig en dan ga je er steeds beter in worden. Maar ja, je moet gewoon een keertje beginnen. Je moet gewoon beginnen. Gewoon. Ja.
En het vertrouwen gaat dan groeien.
Ja.
Want voor heel veel mensen zitten er overtuigingen. Ja, maar dat weet ik niet of dat kan ik niet. Maar op het moment dat ze die positieve overtuiging mee hebben gekregen door hele mooie sessies die ze gedaan hebben, kunnen ze vanuit die sessies die ze doen, kunnen ze daar weer op gaan bouwen. Zeggen, ja, maar dat resultaat heb ik gekregen. Of dat heb ik, met die sessie heb ik dat bereikt. En dat is het mooiste wat er is.
Ja. En een stukje dat perfectionisme, dat het altijd, dat het nooit goed genoeg is. Of dat het, ja, die moet je ook een stuk loslaten. Want die zie ik ook heel vaak, dat ze de lat heel erg hoog leggen.
Ja.
En ja, dat sommige cliënten al met hele kleine dingen die je doet, echt mega effecten kunnen veroorzaken. Dus heel vaak zie je dan dat ze de lat heel erg hoog leggen en daardoor ook niet in actie komen.
Nee, dat
ja,
klopt.
Ik kan het nog niet en dit en dat. En dan blijven ze erin hangen, terwijl je gewoon moet beginnen.
Want wat is perfect? Het kan prima zijn.
Ja.
Dus het zijn, sommige mensen hebben de overtuiging bij zichzelf dat ze iets doen, maar ze willen het altijd beter.
Ja. Nou, het leuke is, want ik heb natuurlijk heel veel van die mensen ook die ik begeleid, dat ik vraag, oké, wanneer is het dan perfect? Schrijf het eens even op, want daar hebben we ergens om naartoe te leven. Ja, maar dat vind ik lastig. Ik zeg dus, je houdt constant het patroon, hou je dus constant in stand.
Ja.
Want je wil het perfect doen. Oké, nee, het is prima dat je het perfect wilt doen. Maar laten we dan even opschrijven wanneer het perfect is.
Ja, maar wil je blijven groeien of vind je het prima dat je stilstaat? Er zijn ook mensen die zeggen, oh ja, ik heb het leven zoals ik hem heb. En ik doe de dingen die ik nu doe. Denk, nou, ik vind het allemaal wel prima. Maar je hebt ook mensen die willen iedere keer groeien. Ik geef mezelf bijvoorbeeld ieder jaar een opleiding cadeau. Waarom? Om persoonlijk te groeien. En vanuit die persoonlijke groei ga je steeds verder gaan ontwikkelen. En kennis vergaren. En vanuit die kennis die je vergaart, kun je heel mooi doorgaan. En dat is hetgene wat ik predik is niet het goede woord, maar waar ik echt voor sta.
Ja.
En dat is heel belangrijk. Ja. En het is mooi dat jij dat doet en dat je de mensen bij begeleidt, Ricardo, om mensen in hun kracht te zetten. En dat ze kunnen geloven in zichzelf, in hun eigen kracht. Dat zelfvertrouwen kan komen. Want als dat zelfvertrouwen zit, dan komt die eigen waarde wel weer.
Ja, precies.
En dan heb je veel meer balans.
Ja, ja, zeker weten. En balans is wel belangrijk.
Heel belangrijk. Zeker als therapeut, ja. Inderdaad.
Ja. Ja.
En alleen, kijk, we hoeven niet alleen mensen te helpen natuurlijk als therapeuten, zeg maar. Maar ook in het gewoon zakenleven is het natuurlijk heel belangrijk,
ja,
om mensen in hun kracht te zetten. Want doe jij wel de juiste dingen? Want als jij gaat shinen, dan doe jij de juiste dingen.
Ja, en het kost je ook veel minder energie als je shint.
Ja, is nou en of.
Ja, want een negatieve gedachte is, dat kost heel veel energie.
Ja.
En als je shint en lekker in een flow zit, ja, dan is het sowieso wel lekker.
Ja.
En natuurlijk komen er af en toe wel moeilijke puntjes op, maar dat is juist het moment om te groeien.
Ja.
En ik zie ondernemen echt als leren en dingen afleren.
Klopt. En dat is de kracht van de wet van de aantrekkingskracht. Van met wie ga jij om? Wie stimuleert jou? Waar wil jij naartoe? En zet een goal. En een goal mag je altijd bijstellen. Want ik doe bijvoorbeeld een coach op het water. Mm-hmm. En als de wind gaat veranderen, naar een andere hoek gaat, ja, dan moet je je zeilen ook veranderen. Dan moet je je koers ook anders inzetten. Maar uiteindelijk wil ik wel naar hetzelfde punt gaan. En soms moet je daar gewoon een bijstellen en dan kom je wel op de juiste plek uit.
Ja, ja, dat is wel heel mooi wat je zegt. Ja, en we nemen alles over, hè? Dus van onze omgeving.
Ja.
En dezelfde grapjes, dezelfde kleding, hetzelfde dialect, ja, noem maar op. We nemen echt het hele denkpatroon, denken we anders. Want als jij natuurlijk bij mensen omgaat die je ziet dat ze bepaalde al resultaten al halen die jij graag wil halen, dan ga je natuurlijk steeds meer erin geloven. En dat gebeurt er natuurlijk heel erg. En dat, ja, nou wat je zegt, heel vaak zijn we daar niet van bewust. En het klinkt zoals cliché, want het wordt heel vaak gezegd. Maar ik zie toch dat er heel weinig mensen rekening mee houden.
Het zijn onbewuste patronen die er bij mensen ingeslopen zijn. Ja. En dan zeggen we al, nou, collega Edwin Selijn natuurlijk, master in NLP ook. Die zegt, het sluipt erin. Maar hoe sluipt dat erin dan? Hè? Dan visualiseer je dat, hoe sluipt iets erin? Maar word er bewust van waarom jij bepaalde dingen doet. En op het moment dat jij dus bewust wordt daarvan, ga jij op een gegeven moment hele mooie stappen zetten voor jezelf. En denk ik, maar wie ben ik? En als je dan werkelijk denkt wie je bent, ben je dan ook wel degene die je bent? En wil je die wel zijn? Of wil je iemand anders zijn? Dus het belangrijkste is goed kijken naar anderen, hoe zij het doen. En zorg dat je een goede tweede wordt. Want waarom zou je alles als eerste uit willen vinden?
Ja, het wiel is al uitgevonden. Dus precies. Ja, precies. Ja. Ja, en ik denk ook wat dat stukje, als je dan nog laat begeleiden in iemand. Ik heb echt al vanaf het begin van ondernemen heb ik al een coach. En elke keer weer een stukje beter in ergens in worden.
Klopt. En dan doe je hartstikke goed, want dan heb je groei.
Ja, en dan kan je gewoon naar het volgende level weer. En ik zie het als een soort computerspelletje.
Ja.
Elke keer weer een leveltje verder.
Ja.
En ja, dat is het mooiste wat er is.
En dan groei je. Steeds meer en meer ga je doorgroeien om daadwerkelijk daaruit te komen waar jij misschien niet eens gedacht had dat je uit zou komen.
Ja, ja. Heb jij bepaalde uitdagingen gehad dat je dacht van, oh, dit heb ik echt moeten overwinnen en waar misschien de kijkers iets aan hebben? Dat je zegt van, oh, dat is...
Ja, er zijn soms als cliënten dat je denkt van tevoren van, hoe ga ik dit aanpakken? Hoe ga ik dit doen? En dan uiteindelijk komen er hele mooie sessies uit. Ik had er laatst nog iemand, had ik in de praktijk, waarvan ik dacht van, nou, ik doe een sessie. En daar voelde ik al van, nou, daar moet ik een tandje bij zetten. Nou, er waren twee tandjes bij zetten. Ik moest echt flink aan het werk. En als je aan het einde van een sessie van 2 uur, dat ik met iemand bezig ben geweest, die persoon de deur uit zag lopen, was dat een heel ander mens. Die de deur uitstapte. Maar ik moest zelf heel hard aan het werk. En daar heb ik heel veel van geleerd. En dan ga ik na die tijd ook nadenken. Maar wat heb ik eigenlijk gedaan? Hoe kon ik mijn energie inzetten om het gewenste effect ook bij die anderen te kunnen creëren? Terwijl de mensen het zelf doen.
Ja.
Maar daar worden ze zich later pas bewust van. Mm-hmm. En dus iedere keer weer dicht bij jezelf blijven. Heel vaak willen mensen, die worden overgenomen, soms ook door die anderen in die energie. Je wordt gewoon leeggezogen. En ik denk dat het heel belangrijk is om te voorkomen dat je wordt leeggezogen aan energie van je cliënt of van de collega die maar bij je zit. Mm-hmm. Is dicht bij jezelf blijven. Zorg dat je een kokonnetje van energie om je heen hebt die jou beschermt.
Ja.
We zeggen ook wel als je engelen en je gidsen die verbonden zijn met die oorspronkelijke bron van liefde, die mogen jou beschermen.
Ja.
En nou, daarop mag jij gaan bouwen en door mag. Mag je doorgaan om dat hele mooie werk te doen, zeg maar.
Ja. Nou ja, het is ook wel interessant hoe je dan bij jezelf blijft. Want anders ga je eigenlijk jouw eigen shit of je eigen dingen ga je in de sessie verwerken. En dus
ja.
Dan ben je eigenlijk geen luisterend oor meer voor die persoon. Want je bent met je eigen dingen bezig. Ja, dat is niet de bedoeling. Je bent daarvoor voor je cliënt. En je cliënt, daar moet je scherp op zijn.
Klopt.
Dus.
En de kunst van het vraag stellen. Alleen maar vragen stellen. En dus wij zijn zo. Wij weten soms, als op een gegeven moment heb je al zoveel sessies gedaan. Ik heb al meer dan 4000 sessies gedaan door de jaren heen. En heb ik al zoveel sessies. En denk ik, oh, maar dat heb jij. Daar heb jij last van. En dus ik ga het al invullen. Oh, maar Ricardo, dat weet ik wel. Dat is het.
Ja.
En jij zegt, dat is helemaal niet. Dat is heel wat anders.
Ja.
Ja, en dan is je rapport is al weg. Ja. En dan moet je gewoon weer van voren af aan moet je weer beginnen.
Ja.
Het is zo belangrijk, niet invullen waarvan jij al weet dat het is. Maar ga vragen stellen.
Ja. Ja, en als je goede vragen stelt, krijg je goede antwoorden.
Zo is het.
Ja.
En zorg dat je geen gesloten vragen stelt, maar een open vraag waarin de cliënt blijft praten.
Ja.
En soms zegt de cliënt wel, oh, wat ben ik de hele tijd aan het praten. Ik zeg, ja, daar betaal je ook voor.
Ja.
Dat is ook, zij moeten hun verhaal kwijt.
Ja.
En mensen hun verhaal kwijt, haal jij daar weer de highlights uit. Wat belangrijk is om tijdens de sessie te kunnen doen.
Ja.
Het voorgesprek is meer dan 50% van de sessie.
Mm-hmm.
Oh. Dus dat is belangrijk. Dus dat mensen ook onthouden, een voorgesprek is heel belangrijk.
Ja.
Dat je daar ook je tijd voor neemt.
Ja, het interessante vind ik, als je dan door gaat vragen, dat ze eerst bewust dachten dat ze dat deden om een bepaalde reden. En als je dan door gaat vragen, dan komen ze erachter waarom ze onbewust bepaalde dingen gaan doen. Ze denken van, hé, maar doe ik dat daarvoor? Dat is wel interessant. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op dit. Of dan komen ze ineens achter, dan krijgen ze een inzicht. En dan gebeurt er ineens wat.
Ja.
Terwijl je daar zelf niet bij kan. Je kan daar zelf niet bij.
Nee.
Want ik dacht van, nou, ik ga zo'n hypnoseopleiding doen en dan kan ik daar zelf bij. Dat is wel handig.
Ja.
Maar het is net of je als arts, dus je eigen hersens gaat opereren. Je kan daar niet bij, want je houdt je eigen patronen, houdt je vast. En dat vond ik dus een heel mooi stukje. En dat zie je dus heel vaak bij mensen ook die bij mij in de stoel zitten. En dan begin je vragen te stellen en dan komen ze erachter. Nee, is hele andere inzichten. En dan denk ik, oh, dat is wel heel interessant wat hier gebeurt.
En soms is een vraag stellen al voldoende. Want de vraag die je stelt, dan kom je eigenlijk al heel goed uit bij die kern. En dan haal je mensen uit de hypnose, waar ze soms al jaren in zitten.
Ja, ja, wat hun probleem is. Ja.
Wat hun probleem is.
Ja.
Ja. Ja. Eigenlijk noemen we het altijd een issue. Ja. Een issue is altijd kleiner dan een probleem.
Ja. Ik zeg ook heel vaak, we halen mensen uit hypnose in plaats van ze in hypnose brengen.
Ja, maar zo is het ook precies.
Ja, want dat is minder eng.
Ja.
Ja, want alle associaties erbij. En mensen vullen het ook in wat ze denken wat het is.
Bij voorbaat al, hè?
Ja.
En dat is heel mooi, want dan komen ze binnen bij jou in de praktijk. Ik vind het heel spannend. Ik ook, zeg ik altijd.
Oh, dat zeg je.
Ja, ik vind het heel spannend. Wat ga je doen dan? Ik zeg, ik heb geen idee.
Nee.
En omdat je vertelt dat je geen idee hebt, dan zeggen ze, hoe heb je geen idee? Ik zeg, nee, ik weet niet hoe de sessie gaat verlopen.
Pardon, ik heb je geld voor betaald en ik heb geen idee.
Maar geen één sessie is gelijk. In de basis kan wel een stukje structuur zitten die gelijk is, maar er zit heel veel groot verschil in.
Ja.
Wat je daadwerkelijk kan bereiken.
Ja. Hoe zie jij het stukje specialiseren in dit vak?
Specialisatie is heel belangrijk, denk ik. Want als jij je specialiseert in een bepaald onderwerp waar jij gelukkig van wordt, persoonlijk gelukkig van wordt, dan kun je met dat plezier wat je daarin haalt, kun je andere mensen helpen. Dus als jij helemaal niks hebt met mensen die roken of mensen die aan de drugs zijn, en om ze daar vanaf te helpen, dan moet je dat vooral niet gaan doen.
Nee.
Want er is niks voor jou.
Nee, dan moet je.
Maar als je het fantastisch vindt om mensen van de hooikoorts af te helpen, en omdat je dat al jaren hebt gedaan, en je hebt succesvol resultaten bij geboekt, zeg ik doen.
Ja. Hooikoorts vind ik trouwens ook een mooie. Daar ben ik vanaf gekomen.
Kijk.
Ook in de opleiding.
Met hypnose?
Met hypnose, ja. Ja, precies. Ja. Ik had altijd, in het voorjaar was het altijd een drama.
Ja.
En dan was het altijd een periode ook zo erg dat ik een paar dagen op bed moest gaan liggen. Want ik zag gewoon niks meer. Ik bleef niezen.
Ja.
En het is gewoon helemaal weg nu.
Mooi, hè?
Ja, dat is geweldig.
Dat is hypnose.
Dat is hypnose, ja. Ja.
En je hebt altijd jaren geloofd, eigenlijk dat je een bepaalde overtuiging had, dat je inderdaad een paar dagen op bed
moest dat ik het nodig had.
Dat je het nodig had.
Ja.
Dus jouw onderbewuste zei, Ricardo, je moet op bed, want het is weer pollenweer.
Ja.
Ik laat wel voelen aan je lichaam, hè, met snotteren, je ogen, ademhalen, dat je lichaam op een gegeven moment zegt, oké, ik moet inderdaad op bed gaan liggen.
Ja, ik moet gewoon rusten. Ja.
Dus die overtuiging, als je die eraf gaat halen en je haalt die ballast weg, dan zal je merken dat je in één keer gewoon kan ademhalen. Dat je gewoon buiten kan lopen door de duinen of in het bos.
Ja, precies.
Of in het weiland liggen.
Ja, zeker. Ja. Heb jij een voorbeeld nog waar je iemand mee geholpen hebt? Misschien wel leuk om te vertellen.
Ik heb een cliënt gehad. Die man die had een hersenbloeding gehad. En hij kwam binnen. En hij met eigenlijk het issue, ik kan niet meer, of het probleem voor hem was, ik kan niet meer lopen. Hij kon nog maximaal 20 minuten kon hij lopen. En het lopen werd steeds moeilijker voor hem. En hij is in de stoel gaan zitten. Een hele mooie sessie heb ik met hem gedaan. En ik gaf hem de suggestie mee. Vanaf nu ga jij vanaf iedere dag kun je meer en meer weer gaan lopen. En een week later kreeg ik een appje van hem. Met een fotootje dat hij in de Pyreneeën zat. En dat hij gewoon 3,5 uur gelopen had.
Ja, dat is gaaf.
En dat vind ik zo fantastisch. Die cliënt had ook weer een operatie een jaar, anderhalf jaar later, waarbij ze zijn stembanden geraakt hebben, waarbij de arts de overtuiging had gegeven, ja, sorry, dit gebeurt wel eens, dat we dit kunnen raken, maar ja, die stem wordt gewoon minder.
Okay.
Dat is niet anders.
Ja.
Hij kwam schor en hees kwam hij binnen. Ik heb hem behandeld. En aan het einde van de sessie kreeg hij steeds meer ruimte in zijn stem.
Ja.
En een vriend van hem, die appte hem een half jaar later. Zo. Het is dezelfde stem als 30 jaar geleden. Ja. Nou, dat compliment steek je in je zak.
Ja, dat is gaaf. Maar je ziet, dit is misschien ook wel een leuk stukje suggesties. Hè? Dus wij nemen dus suggesties aan.
Ja.
Dus iemand zegt iets tegen je en wij zien dat als de waarheid. En we gaan ook reageren dat dat de waarheid is. En dat kan op gezondheid, dat kan op gedrag. Ja, dat kan met alles, met ondernemen.
Ja.
En ja, we zien dat echt gewoon echt letterlijk als onze waarheid.
En die waarheid die wordt aangenomen. Die waarheid die ze daar aannemen, dat zal wel de dokter zijn. Die heeft ervoor geleerd. En dus zal dat de waarheid zijn. Een arm is gebroken. Oh, dat duurt 6 weken voordat het over is. Als jij zegt gewoon zo snel als het mag duren, kan het veel sneller zijn.
Ja. Ja, dat vond ik wel een mooi stukje. Ik ging met mijn dochter naar de mondhygiëniste en die was wat ouder. Dus ja, je had eerder moeten komen, want nu duurt het heel lang voordat het genezen was. Ik zeg tegen die man, nee, dat gaan we niet zeggen. Hè?
Nee.
Dat gaan we niet, dat gaan we nooit meer zeggen.
Nee.
Dus en toen zat mijn dochter zo aan te kijken. Ik zeg, ja, dat is een suggestie. Dat klopt helemaal niet wat die man zegt.
Nee.
En toen had ik een mp3'tje voor erop genomen. Die heb ze elke keer geluisterd en binnen, dat ging echt heel snel. Dus die had echt zoiets van, wat is dit dan?
Ja.
Zo snel terug, dit is ongelooflijk.
Maar die mondhygiënist, die was er helemaal niet van bewust dat hij die uitspraak doet.
Nee, daar was helemaal niet van bewust. En
als zij er bewust van gaan worden dat zij dat soort uitspraken doen, dan gaan ze ook hele andere uitspraken doen.
Ja. Maar je ziet het in het ondernemerschap ook. Ik zie heel veel ondernemers, zie ik suggesties geven naar hun personeel. Of naar klanten, of weet ik veel wat. Waardoor ze bepaalde resultaten nooit gaan halen.
Nee.
Echt puur door de communicatie en ja, de suggesties geven.
Ja. En als ze dan wel gegeven worden, en ik ben er toevallig bij, dan geniet ik. Mijn vader heeft in de coronaperiode heeft hij darmkanker had hij gekregen. En ja, en dat was niet de bedoeling. Nee, natuurlijk is het nooit de bedoeling dat je kanker krijgt.
Nee, te wachten, nee.
Maar, dus dat was heel spannend van, oh jee, wat gaat er gebeuren? Maar toen dacht ik wel, net als jij met je dochter naar de mondhygiëniste ging, ik moet met mijn vader mee naar het ziekenhuis om te tackelen eventueel als die chirurg een uitspraak gaat doen die mijn vader naar beneden haalt. We zaten in de wachtkamer en die chirurg kwam eraan zonder mondkapje, met een glimlach op zijn gezicht. Meneer Rinalda, komt u maar even binnen. Ik mee naar binnen en wij kwamen binnen en hij zei, zonder dat mondkapje voor zijn gezicht te hebben, meneer Rinalda, ik ga u opereren en na de operatie, dan bent u weer helemaal gezond. U hoeft niet bestraald te worden, dan kunt u gewoon weer, met een paar dagen kunt u weer naar huis en u hoeft verder ook niet nabehandeld te worden. Mijn vader zei ook gelijk, nou dat had ik ook verwacht. Dus nu mijn vader is geen NLP'er, nee. Maar dat was, vond ik een fantastische uitspraak. Ja. En ik zat er met een glimlach naast.
Ja.
Want ik wist gewoon, dit is fantastisch. Ik heb die arts heb ik ook een compliment gegeven over de suggestie, hoe hij dat zei. Ja. Ja, maar toen zei hij ook, dit is de waarheid.
Ja. Ja, dus hij geloofde er nog in ook.
Hij geloofde er ook nog in.
Ja.
En mijn vader kwam daar het ziekenhuis in. En een half jaar na die tijd moest hij nog heen voor een test. Was zo gezond als ik weet niet wat.
Ja.
Zei hij ook nog een keer, ja, maar dat had ik ook wel verwacht. Ja. Dat, daar geniet ik van. Ja. Van dat soort momenten. En dat mogen artsen, dat mogen specialisten veel meer bewust van worden. Ja. Welke suggestie je geeft. Maar ook als ouder.
Ja, ik denk als iedereen dat gaat doen. Dat je, kijk, je moet niet blind te zijn voor de realiteit. Hè? Want dat is ook wel een stukje. Natuurlijk, je hebt wel een stukje realiteit natuurlijk. Waar je wel mee te maken hebt. Als er iets aangetroffen wordt, ja, dan is dat er wel.
Ja.
Weet je wel, dus, maar het is wel hoe je daarmee omgaat. En we geven alles een betekenis. En zo maken we ons leven.
Ja.
En ja, wij kijken vanuit onze betekenis, uit onze generalisatie, kijken wij naar alles. En wij geven het een mening of een betekenis.
Klopt.
Ja.
En daarom is het heel mooi dat je bewust wordt van taal. Bewust wordt van energie. En daarmee aan het werk gaat, zeg maar.
Ja, ja, precies. En als we ons daar meer in verdiepen, ja, dan gaan we echt groeien als mens.
Ja.
En de mensen om je heen groeien.
Reset jezelf af en toe eens. Ja. Dus af en toe als je jezelf reset, kom jij in je eigen kracht weer. Van daadwerkelijk, welke overtuigingen heb ik meegenomen? Waar mag ik bewust van worden? Wat zou ik op een andere manier kunnen doen om ook daadwerkelijk op een ander punt uit te komen?
Ja. Hey, als ze meer van jou willen weten, of misschien de cursus willen doen, waar kunnen ze jou vinden?
Ze kunnen mij vinden sowieso op Instagram, Mark Rinalda. Ze kunnen ook kijken bij The Life Coach, in het Engels, thelifecoach.nu. Daar kunnen ze me vinden. Daar staat op mijn website ook een stukje over opleidingen. Opleiding energetische hypnose. Ik geef een aantal masterclasses, zitten daar ook, kunnen daarna gevolgd worden. En ik vind het belangrijk dat mensen ook die masterclasses pas gaan doen nadat ze een opleiding hebben afgerond.
Okay.
Omdat er heel veel elementen vanuit de opleiding ook pas toegepast worden.
Okay.
En ik zit in Workum, Friesland. En ze zijn altijd welkom. Nou, als ze mij volgen via Instagram of via Facebook, dan vinden ze vast wat.
Mooi. Dankjewel, Mark.
Heel graag gedaan, Ricardo.
Graag gedaan.
Ja.
Dit was de Vliegwiel Podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. En wil je meer weten over Ricardo Nielsen? Ga dan naar de website www.meerwinstdoorhypnose.nl. Tot ziens!